Daarna openen wij de Heilige Schrift opnieuw in de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En we lezen nu uit het vijfde hoofdstuk de versen 1 tot en met 11 en de versen 23 tot en met 28. Dus 1 Thessalonicenzen 5, de versen 1 tot en met 11 en daarna de versen 23 tot en met 28.
Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet voor nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zullen haastig verderf hun overkomen. Gelijk de baresnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Hij zei het allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkaar en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Vervolgen we bij vers 23. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw gehele oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u lieden. Amen.
Woord van de Heere, gemeente waar we deze morgen samen naar willen luisteren op deze eerste dag van het nieuwe jaar, zijn de woorden van de apostel Paulus in de versen 23 en 24 die hij schrijft aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Vers 23 en 24. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Zo zijn we dan vannacht, gemeente, om 12 uur een nieuw jaar ingegaan. 2023. En het is ons onbekend wat dit jaar ons brengen zal. Als je kijkt naar de wereld waarin we vandaag leven, dan moet je zeggen, ja, dan kan er wel heel wat gebeuren, ook op het wereldtoneel. Wat angst inboezemt, wat vrees geeft. Hoe zal het gaan in de wereldpolitiek? Hoe zal president Poetin van Rusland zich opstellen? Welke gevolgen zal dat hebben? Ook voor de vrede hier in Europa. En als je kijkt naar onze eigen samenleving, dan zie je hoe langer hoe meer de verdeeldheid, de polarisatie. En we merken dat hoe langer hoe meer er steeds meer afstand genomen wordt van God en van zijn woord. En dat er ook steeds minder plaats voor is. Alles lijkt zich wel toe te spitsen. En als je dan kijkt naar het kerkelijke leven, och, dan hebben wij zo de vraag, hoe zal het gaan met onze kerk? En niet alleen onze kerk. Hoe zal het kerkelijke leven zich verder ontwikkelen? Ook dat ziet er menselijk gesproken niet rooskleurig uit. En als je dat allemaal op je in laat werken, en dan kunnen er onze persoonlijke dingen zijn die zorg en angst misschien geven, ook voor dit nieuwe jaar, hoe het allemaal zal gaan, dan zeg je, dan is er niet veel positiefs te melden aan het begin van 2023. Het woord van God wijst ons vanmorgen op de Heer, de God van de vrede. te midden van alle onrust, te midden van alle onzekerheid, zegt de apostel Paulus vanmorgen, de God van de vrede zelf, heilige u geheel en al. Wij ontvangen vanmorgen, gemeente, de zegen van de God van de vrede. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. Wat dat betekent in een onzekere wereld, in een ontkerstende samenleving, in een onzeker kerkelijk leven. Om te horen wie de Heere ook vandaag wil zijn voor zondaar, voor mensen die op Hem leren betrouwen en het van Hem mogen verwachten. Thema voor de prediking van vanmorgen is de zegen van de getrouwe God. We letten allereerst op de gever van deze zegen, de inhoud van deze zegen en de zekerheid van deze zegen. Dus de zegen van de getrouwe God, de gever, de inhoud en de zekerheid van deze zegen. De apostel Paulus, gemeente, die sluit zijn brieven vaak af met een gebed om de zegen van God over de gemeente. En dat doet hij ook hier in deze eerste brief aan de Thessalonicenzen. Het is een gebed tot God en tegelijk is het ook een zegenbede, een zegen die over de gemeente wordt uitgesproken. En die zegenbede is niet alleen maar een wens, ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar het is ook een belofte die God vast en zeker wil vervullen. En nu is Paulus aan het einde gekomen van zijn eerste brief. En hij laat ook zien dat hij ook echt in praktijk brengt waar hij zelf ook de gemeente toe opwekt om voor hem te bidden, dat hij ook zelf een biddende apostel is. Dat hij ook als dienaar van het evangelie bidt zonder ophouden. Paulus bidt aan het slot en hij bidt concreet om wat hij ook in deze brief heeft besproken. Als je deze twee brieven aan de Thessalonicenzen achter elkaar zou doorlezen, dan zie je dat twee onderwerpen elke keer weer aan de orde komen. Dat is de heiliging van het leven en de wederkomst van de Heere Jezus Christus. De heiliging van het leven, dat is een belangrijk onderwerp in deze brief. In hoofdstuk 4 vers 3 lees je ook, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En even verderop in dat hoofdstuk, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En in dat kader stonden ook die aansporingen die we gisteravond hebben gelezen in het schriftgedeelte, waar Paulus ook de gemeente vermaant om vrede te houden onder elkaar, om zich ten allen tijden te verblijden, om te bidden zonder ophouden, om God te danken in alles, om alle dingen te beproeven en het goede te behouden. En nu komt de apostel aan het einde van zijn brief. En dan wil hij nog één keer heel nadrukkelijk de gemeente in Thessaloniki meegeven. In uw eigen kracht kunt u dat niet volbrengen. U hebt God nodig. De God van de vrede heilige u geheel en al. Dus Paulus wijst aan het einde van deze brief nog één keer op de bron waaruit de gemeente moet putten om heilig voor God te leven, om zich aan de Heere toe te wijden, om in het licht van de wederkomst zich voor te bereiden op de wederkomst als de bruid die straks de bruidegom zal ontmoeten. En die bron is God zelf. En dan is het vanmorgen wel de moeite waard, gemeente, om even na te gaan waarom de apostel Paulus hier God met name de God van de vrede noemt. Dat doet hij natuurlijk niet zomaar. Vrede, dat is een belangrijk woord in de Bijbel, dat weet u wel. In het Oude Testament al, dat is dat prachtige Hebreeuwse woord shalom, vrede. Dat betekent heelheid, harmonie. En waarom wil Paulus nu in deze zegenbede de gelovigen wijzen op de God van de vrede? Wanneer je dat vergelijkt met andere brieven, gemeente, dan zie je dat Paulus dat vaker doet. Ik kan vanmorgen niet dat hele lijstje op gaan sommen van alle teksten in de brieven van Paulus waar God zo genoemd wordt, maar ik wil u er wel even een paar noemen om te laten zien dat Paulus dat kennelijk bewust in zijn brieven doet. In de brief aan de Romeinen zegt hij in hoofdstuk 15 vers 33, en de God van de vrede zal met u zijn. En het slot van die Romeinenbrief in dat volgende hoofdstuk, daar zegt hij: de God van de vrede zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Filippenzen 4 vers 9, daar lees je opnieuw: en de God van de vrede zal met u zijn. En als Paulus aan het slot van zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen is gekomen, dan schrijft hij: de Heere nu van de vrede zelf, geve u vrede, ten allen tijd en in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Kennelijk heeft Paulus daar een bepaalde bedoeling mee. Zoals hij ook vaak de brieven begint, om de gemeente te groeten met de genade en de vrede van God. En wat is vrede? Och, u voelt wel aan, en jullie ook jongens en meisjes, dat vrede in de Bijbel meer is dan alleen maar dat er geen oorlog is. En dat de mensen de vrede bewaren, dat we met elkaar de vrede bewaren. Want je kunt ook uiterlijk wel de vrede bewaren. Maar dat je van binnen met allerlei opgekropte gevoelens van woede en wrok en haat zit. En dat je dat voor de lieve vrede wil dan maar even verbergt. En dan doe je alsof het er niet is. Maar dat is niet het woord vrede wat Paulus hier bedoelt. Dat is het woord vrede dat ons iets laat zien van wie God is. God is de God van de vrede. Hij geeft niet alleen vrede, maar hij is ook vrede. Het is kenmerkend voor God. Vrede, dat betekent dat alle verhoudingen in orde zijn. Dat er een volkomen harmonie is. En zo is God, de God van de vrede, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In een onderlinge relatie zijn ze de God van de vrede. Er is geen onvrede in God. Er is volkomen harmonie in God. In de heilige God is vrede. Er is een volkomen, volmaakte liefdesrelatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo zit de drie-enige God op de troon in de hemel. Ook in 2023. God is de God van de vrede. En God geeft die vrede. In het Bijbelboek Openbaring leest hij op een gegeven ogenblik dat er een oorlog was in de hemel tussen Michaël en zijn engelen en de duivel en zijn engelen. En Michaël die heeft de duivel en zijn engelen verslagen. En de hemel is nu gesloten voor de duivel. Die heeft het verloren. De troon van God in de hemel is een troon van vrede. Dat is de troon van de overwinning. Dat is de troon van de harmonie. En wat er ook in deze wereld gebeurt, ook in 2023, het loopt deze God niet uit de hand, die de God van de vrede is. Bij alle onzekerheid, bij alle angsten die er in deze wereld kunnen zijn en die ons ook kunnen benauwen. Onze ogen worden aan het begin van dit nieuwe jaar gericht, gemeente, op de God van de vrede. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, het Lam van God, dat is in de troon met de boekrol van de wereldregering in zijn handen. Hij is immers onze vrede. Hij heeft immers door zijn kruis en door zijn lijden de vrede verworven. En die vrede die staat er garant voor, gemeente. Dat zijn koninkrijk straks ook volmaakt zal komen. En een koninkrijk van vrede zal zijn. Deze vredevorst, de Heere Jezus, zit op de troon. Wat er ook in deze wereld gebeurt, gemeente. Welke oorlogen er ook zullen uitbreken in 2023. En of we de vrede zullen bewaren in Europa, wij weten het allemaal niet. Eén ding weten we wel. Het loopt deze God niet uit de hand. Die de God van de vrede is. En die zijn koninkrijk doet komen. Zodat straks zelfs de bergen de vrede zullen dragen en de heuvels het heilig recht. En deze God, die zit op de troon. En het Lam, dat is in de troon. De Heere Jezus Christus, de zegenende hoge priester, die zo heen gegaan is naar de hemel en tegen zijn kerk hier op aarde gezegd heeft: mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. De zegen die we ontvangen, gemeente, die komt bij deze God vandaan. De God van de vrede. En nu zegt de apostel Paulus tegen deze mensen in Thessaloniki: die God van de vrede, die heilige u geheel en al. Dat wil zeggen, die wil ook met zijn werk voortgaan in uw leven. Die wil u heiligen. En dan kom ik bij de inhoud van de zegen. Die heilige u geheel en al. Het woord heiligen, dat betekent afgescheiden worden van een leven in de zonde. Toegewijd aan God gaan leven. Niet meer van de wereld zijn, terwijl je wel in de wereld leeft. Kijk, en dat is er nu gebeurd bij deze mensen aan wie Paulus schreef. We hebben dat gisteren kort ook al even gezien. Ze waren eerst heiden. En ze dienden de afgoden daar in Thessaloniki. Maar toen het evangelie gekomen is met de kracht van de Heilige Geest, toen is dat in hun leven veranderd. Toen zijn ze bekeerd van de afgoden, staat er, om de levende God te dienen. Maar dat dienen van God, dat is een voortgaand en een doorgaand proces in het leven van deze mens. Daarom heeft Paulus ook al die aanwijzingen en al die aansporingen aan de gemeente gegeven. Dit is de wil van God. U heilig maken. Het werk van God is nog niet af. Er is groei in de genade nodig. Er is groei in de heiliging nodig. Die oude mens die de doodsteek heeft gekregen door het werk van de Heilige Geest, die moet nog meer en meer afsterven. En die nieuwe mens die is opgestaan door de kracht van de Heilige Geest, toen ze met Christus zijn levend gemaakt, die nieuwe mens moet meer en meer gestalte en vorm krijgen in het leven van deze Christen. En dat is nu wat de God van de vrede doet. Die heiligt hen geheel en al. Die gaat door met zijn werk. Die gaat door met zijn werk in hun leven. Die gaat aanvullen wat er nog aan ontbreekt. Hij voegt eraan toe wat nog nodig is. Hij zegt: uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard. En het valt u denk ik misschien wel weer opnieuw op. Dat Paulus dat woordje geheel en al, dat hij dat nogal eens gebruikt. Ook hier in de tekst. Hij laat hier zien dat het gaat om de gehele mens. Ziel, geest en lichaam. Er is bij de uitleggers nogal wat over te doen wat Paulus daar nou precies mee bedoelt. Ziel, geest en lichaam. Wat is nou het verschil tussen de ziel en de geest? Is daar eigenlijk wel verschil tussen? Op andere plaatsen lijkt Paulus dat wat door elkaar heen te gebruiken. Nu gemeente, ik denk dat de bedoeling van de tekst wel duidelijk is. Dat het gaat om de gehele mens. Dat die geheiligd wordt. En dat er niks wordt overgeslagen. Er is niets in het leven van deze christenen waar God niet aan het werk is. Want de zonde heeft toch ook zijn doorwerking gehad in de gehele mens. We noemen dat de totale verdorvenheid van de mens. We zijn in geestelijk opzicht bedorven in alles. Ons verstand, onze wil, onze gevoelens, onze genegenheden. Zo diep is de mens toch gevallen, dat er een radicale vernieuwing nodig is. Wedergeboorte noemt de Bijbel dat. En dat is nu wat God doet. En daar begint Hij niet alleen mee. Maar dat werk zet Hij ook voort. Het is niet de bedoeling van de Heere om mensen alleen van dood levend te maken. En ze dat nieuwe leven te schenken. Maar het is ook de bedoeling van de Heere dat dat nieuwe leven steeds meer zijn gestalte zal krijgen, zijn vorm zal krijgen. Daar is de Heere nou op uit, om in elk deel van een wedergeboren mens, in zijn verstand, in zijn wil, in zijn verlangens, in zijn gedachten, overal in door te werken met de kracht van zijn Heilige Geest. Want het gaat op de dag van de wederkomst aan. Paulus schrijft: God heiligt met het oog op de wederkomst, opdat u onberispelijk bewaard zult worden. En dat woord komst van de Heere Jezus, de toekomst van de Heere Jezus, dat is een woord wat in het Grieks ook gebruikt werd om een bezoek van een koning aan te kondigen, wanneer die een stad in een van zijn gebiedsdelen bezocht. En dan moesten alle voorbereidingen getroffen worden om de koning te ontvangen. Dan moest natuurlijk alles keurig in orde zijn. Want de koning komt. En vaak was het dan ook nog zo dat zo'n stad bij het bezoek van de koning privileges kreeg. En dat er als het ware een nieuwe tijd aanbrak voor die stad. Een mooie tijd. Nu dat woord wordt hier gebruikt door de apostel Paulus. Daar is de kerk van de Heere Jezus naartoe op weg. Om de koning te ontmoeten. En de heiliging, dat is de voorbereiding op de komst van de koning en op de ontmoeting met de koning. Want dan breekt de nieuwe tijd, dan breekt de eeuwigheid aan, waarin de bruidegom, de koning, voor eeuwig met zijn volk zal zijn. Daar is het de Heere nou om te doen. En dat werk van God, dat zal straks helemaal afkomen. Ze zullen onberispelijk bewaard worden. Deze gelovigen in Thessaloniki, die zullen straks zonder vlek en zonder rimpel worden voorgesteld aan de koning, aan de bruidegom. Als hij zijn bruid komt halen, dan is er niets meer op hen aan te merken. Dan zijn ze volkomen vernieuwd. Dan is het werk van God volkomen af. Dan is er geen zonde meer. Dan is er geen gebrek meer. Dan is Gods werk volkomen. Dan is het af. Maar zover is het nog niet. Dat is de reden waarom Paulus zo vurig verlangt dat de God van de vrede hen zal heiligen. En Paulus schrijft dat aan het einde van de brief, om dat als het ware nog eens op het hart te binden. Daar gaat het nou om. Dat is nou de moeite van het leven waard hier op aarde. Dat we heilig zullen leven met het oog op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Wij staan aan het begin van een nieuw jaar, gemeente. Maar wat betekent dit nieuwe jaar? Dat we weer dichter bij de wederkomst van de Heere Jezus komen. Want het lam dat op de troon zit en de boekrol in zijn handen heeft, die werkt heen naar die grote dag. We vragen ons wel eens af, waar gaat het heen met deze wereld als je ziet na alle ontwikkelingen, zoals ik ook in de inleiding begonnen ben. Waar gaat het heen? Nou gemeente, ik mag u vanmorgen verkondigen, hier gaat het heen. Naar de komst van de Heere Jezus, de koning, dat is vast en zeker. Bij alles wat er in deze wereld wankelt en onzeker is, het loopt deze God van de vrede niet uit de hand. En zijn kerk op aarde is onderweg naar de toekomst van de Heere Jezus. En er is deze God van de vrede alles eraan gelegen om zijn kerk zo voor te bereiden en zo te heiligen, dat ze straks zonder vlekken, zonder rimpel worden voorgesteld aan deze koning. Kijk, dat maakt het leven op aarde de moeite waard, gemeente. Maar dat stelt ons vanmorgen gelijk ook voor belangrijke vragen. Als wij nou aan het begin van een nieuw jaar staan, wat heeft nou prioriteit in ons leven voor dit jaar? Wat zetten we nou bovenaan in onze gebeden als we de Heere gaan vragen om zijn zegen over dit nieuwe jaar? Och dan kun je misschien heel wat bovenaan zetten. Dan kun je misschien bovenaan zetten dat het allemaal wat makkelijker wordt in financieel opzicht. En dat de prijzen niet meer verder gaan stijgen. En dat de energiecrisis hopelijk een keer voorbij is. Of je kunt denken aan een promotie waar je naar uitziet. Of je kunt denken aan andere dingen die in je leven belangrijk zijn. Jonge mens, wat zet je nou bovenaan? De Heer in jou vandaag zou vragen, wat vind jij nou belangrijk in je leven voor dit nieuwe jaar 2023? Wat zet je dan bovenaan? De apostel Paulus die zegt vanmorgen gemeente, als je werkelijk de Heer Jezus hebt leren kennen, die God van de vrede hebt leren kennen, dan is er in je hart een verlangen geboren om ook in dit nieuwe jaar voor God te leven. Om heilig te leven. Ja, daarvoor moet je wel deze God van de vrede kennen natuurlijk. Want als je deze God van de vrede niet kent, och, dan is het natuurlijk wel heel logisch dat je andere dingen bovenaan zet. Maar dan is vanmorgen nog de dringende oproep, gemeente, om je daar eens op te bezinnen aan het begin van het nieuwe jaar. Wil je verder leven zonder God? In deze wereld? En in deze samenleving? Wordt het niet tijd om die belangrijkste vraag eens in je leven te stellen? Hoe word ik met God verzoend? Hoe wordt het weer recht tussen God en mij? Dat ik die echte vrede ontvang. Die vrede door het bloed van de Heer Jezus Christus. Die vrede die God ook aan het begin van het nieuwe jaar aanbiedt. Want Hij is de God van de vrede. En Hij strekt ook zijn handen naar ons uit aan het begin van 2023. Als de God van de vrede door zijn dienstknechten heen bidt Hij u en jou ook vanmorgen aan het begin van het nieuwe jaar. Als je Hem nog niet kent, als je nog een vijand van Hem bent en van zijn genade, laat u met God verzoenen. Want daar gaat het om, zegt Paulus. In het licht van de wederkomst gaat het om het kennen van deze God van de vrede. En dat wil de Heer nou schenken vanmorgen. Jongeren en ouderen. De Heer die doet niks liever dan die vrede uitdelen door de prediking van het evangelie. De prediking is immers de bediening van de verzoening. De Heere die wil niks liever dan ons hart en leven helemaal in bezit nemen, opdat we van Hem worden, de echte vrede kennen en voor Hem gaan leven. Want dan gebeurt er gemeente. Als je die vrede door het bloed van de Heere Jezus leert kennen, als je met je zonde gaat schuilen bij dat kruis van de Heere Jezus Christus, dan ga je ook ontdekken wat Paulus hier schrijft, gemeente. Dat je deze God zo nodig hebt om in het dagelijks leven ook voor Hem te leven. De God van de vrede zelf, heilige u geheel en al. Als je bekeerd bent, dan ben je nog niet waar je wezen moet. Juist Gods kinderen ontdekken. Het is nog lang en bijna niet zo ver als wat het zijn moet. Kijk, er zijn altijd weer mensen die denken, ook christenen die denken, dat als je tot bekering gekomen bent en dat je dan in één slag overal van verlost bent en overal klaar mee bent en dat je een nieuwe mens bent en dat je dan op zo'n geestelijk niveau in hun ogen kunt leven, dat je als christen eigenlijk helemaal geen last meer hebt van de zonde en van de gebrokenheid ook in je eigen leven. Maar de boodschap van de schriftgemeente is zo heel anders. In het licht van de wederkomst van de Heer Jezus lezen we dat Gods kinderen hier op aarde nog niet zo ver zijn. En dat de Heer nog zijn werk heeft aan zijn kinderen hier op aarde. Om hoe langer, hoe meer die oude mens te doden. en die nieuwe mens te laten opstaan. En als je de Heere kent, gemeente, dan merk je dat die zonde doorwerkt tot in alle schuilhoeken van je bestaan hier op aarde. Dan worstel je met die zondige aard. Dan kom je zoveel onheiligheid en onreinheid tegen. En dan zeg je die tegen de apostel Paulus, daar heb ik geen last van. Als de Heere dan zegt, dit is mijn wil, uw heiligmaking, dat u zich onthoudt van onreinheid. Dan zeg je, dat geldt niet voor mij, want ik ben er al lang overheen. Dan zeg je, Heere, schep mij een rein hart. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Dat gemeente aan het begin van het nieuwe jaar, wat we aan de Heere vragen. Heere, wilt u zelf mij geheel en al heilig? In heel mijn leven, mijn ziel, geest en lichaam. Dat u het steeds meer voor het zeggen krijgt. Dat ik iets meer van dat beeld van de Heere Jezus mag gaan vertonen in 2023. In mijn huwelijk, in de omgang met mijn man en met mijn vrouw. Dat ik als vader en moeder iets van dat beeld van de Heere Jezus meer mag laten zien aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen als ik die gekregen heb. En dat ik in de gemeente dat beeld van de Heere Jezus mag vertonen. En dat ik ook in de gemeente meer en meer dat beeld van de Heere Jezus Christus mag zien. Een heilige levenswandel. Want als Paulus dat vanmorgen zo zegt, gemeente, in onze tekst. De God van de vrede heilige u geheel en al. Dan wil Paulus daar eigenlijk mee zeggen, beste mensen, in eigen kracht zul je dat nooit redden. Dan loop je er elke keer weer mee vast. En moet je tegen de Heere zeggen, ik ben vlees, verkocht onder de zonde. Paulus die laat in Romeinen 7 zien, gemeente, dat dat niet de taal is van een onbekeerd mens die God niet kent, maar dat dat nou de beleving is van een zondaar die dat bloed van de Heere Jezus zo nodig heeft gekregen en voor wie dat bloed van de Heere Jezus van alles overtreffende waarde is geworden. Je ontdekt hoe langer hoe meer je eigen zwakheid. En je kunt je voornemens hebben voor het nieuwe jaar. En je kunt zeggen, nu zal ik het beter gaan doen. En nu zal ik het anders gaan doen. Maar als daar elke keer dat woordje ik, gemeente, in het middelpunt van staat, dan geef ik u vanmorgen op een briefje dat er bar weinig van terecht komt. Want de tekst van vanmorgen die zegt, niet ik, maar God doet dat. God heiligt zijn volk. En dan word ik hoe langer hoe meer afhankelijker, gemeend. En dan word ik hoe langer hoe meer kleiner. En dan word ik hoe langer hoe meer een bidder die gaat smeken om de kracht en om de leiding van de Heilige Geest. En dan word ik een bidder die aan de Heere vraagt aan het begin van het nieuwe jaar. Heere, maakt u mij zoals u me hebben wilt. Wilt u doordringen in heel mijn leven? Wilt u doordringen in alles wat ik doe? Of het nou op mijn werk is, of het nou in mijn vrije tijd is, of het nou in mijn gezin is, of het nou daarbuiten is, of het nou in het verband van de gemeente is, of het nou in het verband is van de samenleving waarin ik een plek heb. Heere, wilt u mij door uw heilige geest zo heilig, dat ik voor u mag leven. Kijk, gemeen, dan heeft het ook zin om te leven. Misschien zijn er wel jongeren in de kerk die zich dat afvragen. Wat heeft dat nou voor een zin om in zo'n wereld te leven waarin we vandaag leven? Wat heeft dat nou voor een zin? Ja, als je alleen maar naar deze wereld kijkt, en misschien als je alleen naar je eigen leven kijkt, dan moet je zeggen, ik kan er weinig zin in ontdekken. Maar de Heere laat nou zien wat het doel van het leven is. Hij laat zien dat hij ons door de Heere Jezus Christus de echte vrede wil geven en ons leven wil maken, hervormen, onderweg naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Staat ons gebed op voor dit nieuwe jaar. Heere, wilt u mij afhankelijker maken? En wilt u de dingen die ik in 2023 meemaak in mijn leven, wilt u die gebruiken in mijn leven om mij te heiligen? Opdat ik echt voor u leef. Breek met de wereld. Breek met de zonde. Breek met de ongerechtigheid. En dat ik elke keer, en dat is een leven van vallen en opstaan. Het is niet voor niks gemeente dat de spreukendichter zegt. De rechtvaardige zal 7 maal vallen. Dat betekent elke keer weer, dat woord 7, dat getal, dat geeft iets aan van, het houdt eigenlijk nooit op, het gaat steeds weer door. De rechtvaardige zal 7 maal vallen, maar hij zal ook weer opstaan. Nou gemeente, dat is het leven van een christen. Vallen, opstaan, hoe langer hoe meer, gaat God op deze manier te werk. Om ons voor te bereiden op de wederkomst. Ook door kastijdingen en beproevingen heen. Want zegt de apostel het niet in de brief aan de Hebreeën. Want die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En hij kastijdt ons tot ons nut. Opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Hij weet precies wat er ook in 2023 nodig is, gemeente. Om meer en meer zijn heiligheid in ons te laten afdrukken. Opdat we hem straks als een bruid kunnen ontmoeten. Zonder vlek en zonder rimpel. Ja, zegt u vanmorgen, maar als ik dan zie naar mijn eigen kracht om heilig te leven. Dan heb ik altijd het gevoel dat ik achteruit ga. En dat ik meer zonden in mijn eigen hart ontdek. En dat ik nog meer in de schuilhoeken van mijn eigen hart gedachten tegenkom. Onreine gedachten soms. Smerige gedachten soms. Dat ik blij ben dat al die gedachten niet op mijn voorhoofd geschreven staan. Zodat anderen die kunnen zien. En dat ik bij mezelf soms afvraag. Ben ik nou echt een kind van God? Kent u dat gemeen? Dat je nog altijd van die momenten hebt dat je je wegschaamt voor God. Dat je zegt, Heer, als ik naar mezelf kijk, dan is het inderdaad elke keer weer vleeselijk verkocht onder de zonde. Ja, dat is gemeente de weg waarin de Heere ons laat zien wie we zelf zijn. Niet om daarin te blijven steken, maar wel om te laten zien dat we helemaal aangewezen zijn op deze God. Hij heiligt. Het is zijn werk. Nee, niet om lijdelijk te worden. Niet om met de armen over elkaar te gaan zitten en te zeggen, nou ja, dan doet de Heere het maar, want ik kan er toch niks aan doen. Nee, gemeente. Juist omdat ik weet dat het Gods werk is, dan word ik zo door de Heilige Geest toch bemoedigd. Dat ik in die strijd tegen de zonde en in die strijd tegen de oude mens blijf volharden. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehaag. En God gaat door. God gaat door. Hij die u roept, zegt Paulus, die is getrouw. Die het ook doen zal. En dat is een tekstgemeente die we er vaak even los uithalen. En het is natuurlijk een prachtige tekst. En die wordt vaak gebruikt bij een bevestiging van een dominee en van een ouderling en van een diaken. En dat kan natuurlijk ook heel goed. Maar het is niet een tekstgemeente alleen voor mensen die in het ambt staan. Al mag het voor mensen in het ambt ook in 2023 een machtige bemoediging zijn. Dat als de Heere je roept tot het ambt en als de Heere je roept tot een taak in zijn koninkrijk. Dat de Heere zegt, ik ben de getrouw. En ik zal het doen. Mijn werk ook door u en jou heen komt af. Maar het is hier een tekstgemeente voor heel de kerk. Voor al die mensen daar in Thessaloniki. Hij die roept. En roepen, dat staat in de grondtekst in de tegenwoordige tijd. Met andere woorden, hij blijft de roepende God. En in het leven van de gelovigen blijft hij roepen. Dit is mijn wil, uw heiligmaking. Wat een geduld heeft de Heere dan met mij. Met al mijn zwakheden, met al mijn afdwalingen. Dat hij blijft roepen. En dat hij bezig blijft in mijn leven. En dat hij er geen punt achter zet. En dat hij ook in 2023 niet zal zeggen, nou zet ik er een streep onder en nou is het over en uit. Hij die u roept, die is getrouw. Hij blijft roepen. En hij is zo betrouwbaar, zegt de apostel Paulus. Hij zal het doen. Hij zal zijn werk afmaken. Want hij is een God van volkomen zaligheid. God doet geen half werk, gemeente. God gaat door. Jaar 2023 is een jaar van het welbehagen van de Heer. Het staat op zijn boekrol in de hemel geschreven. Het is onderdeel van zijn werk om straks alles volmaakt te laten zijn. Is dat nou geen machtige boodschap? Bij alle onzekerheid in 2023, Gods kinderen dat mogen zeggen. God gaat door met zijn werk in mijn persoonlijk leven. Hij trekt zijn handen niet terug. Hij zou er alle reden toe hebben. God zou mij ook geen onrecht doen als hij dat zou doen. Als ik naar me kijk, naar mezelf. Maar hij is de roepende. Hij blijft getrouw. Hij doet het. En hij leidt zijn kerk hier op aarde. Naar die toekomst van de Heer Jezus. 2023, gemeente. Het gaat de goede kant op. Want we komen dichter bij de wederkomst. Dat de bruidegom straks zal komen om zijn bruidskerk te halen. En voor eeuwig bij hem te mogen zijn. 2023 is niet zinloos. Het staat op Gods boekrol geschreven om zijn werk voor te laten gaan met het oog op de wederkomst. Wat een troost, wat een houvast. Als ik aan mezelf zou zijn overgelaten, ook in 2023, waar zou ik dan moeten blijven? Hoe zou ik in eigen kracht kunnen strijden tegen de zonde? En hoe zou ik uit die zonde weer kunnen opstaan als de Heere me er niet uit op zou richten, gemeente? Ik ben helemaal afhankelijk van hem. Het is zoals de Heere Jezus het gezegd heeft. Zonder mij kunt u echt niks doen. Met hem vermag ik alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Hij is zo getrouw als sterk. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de zonde aan het kruis overwonnen. Hij heeft door zijn opstanding de hel en de dood en het graf voorgoed achter zich gelaten. De God van de vrede zit op de troon gemeend. En hij regeert en hij leidt zijn kerk. Hij die roept is getrouw. Ook in 2023, laat hij zijn werk niet los. Laat hij zijn werk niet varen. Is hij niet een God die ermee stopt? Wij kunnen ergens mee beginnen, vol goede moed ook in dit jaar. Maar misschien, we zijn nog geen maand verder en we zijn er al mee gestopt, want het viel tegen en het ging zo anders en we hebben de moed niet meer. Maar deze God gemeente, die stopt nooit. Die stopt nooit. Ook niet als wij niet verder kunnen. Als wij het niet meer weten. Hij weet het wel. Hij gaat door. Hij roept en hij is getrouw. Die het ook doen zal. Hij maakt zijn werk af. Gemeente. Zijn we op deze manier onderweg naar de wederkomst van de Heer Jezus? Is het ons verlangen om voor God te leven? Jonge mens, heb je leren zien dat dat echt vrede en zin geeft aan het leven? Dat dat het mooiste uiteindelijk ook is. Dat je onderweg mag zijn met de bruidegom, de Heer Jezus Christus. Dat alles wat in deze wereld belangrijk is en meetelt en roem geeft en eer geeft, dat dat uiteindelijk in het niet valt bij wie deze Heer Jezus Christus voor mij wil zijn. O, ga niet zonder Hem 2023 in. Want één ding is zeker, ook 2023 brengt ons dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus. En wij weten die dag en die uren niet, gemeente. We hebben dat gelezen uit 1 Thessalonicenzen 5. De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. 2023 kan ook het jaar van de wederkomst worden. En ben ik dan bereid? Ben ik er dan klaar voor? God geeft je nog tijd. Deze dagen van 2023 die je mag ontvangen zijn genade tijd van de Heere om Hem te zoeken. Om bij deze bruidskerkje te voegen, opdat je onderweg mag zijn. En dat je mag zeggen in een wereld waarvan we zeggen, waar gaat het heen? We mogen zeggen, wij leven onderweg naar zijn toekomst. En dan dat machtige gemeente. Daar raak je dan niet over uitgedacht. We worden onberispelijk bewaard. Met andere woorden, God komt ermee klaar in het leven van zijn kerk. Dat zijn werk af is. Dat Gods werk in mijn leven straks volmaakt is. God bewaart mij. God bewaart mij. Ook in 2023 met het oog op zijn toekomst. Wat ben je dan in veilige handen, gemeente? Als je deze God mag kennen, van deze genade mag leven, en als je zo dit nieuwe jaar in mag gaan. Dat is dan de vraag dan ook natuurlijk aan het eind van de preek. Gaan we zo het jaar in met deze God van de vrede, met dat gebed tot Hem, maar ook met die zekerheid. De Heere, die is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen.